interne keuken.
Nancy Vermeulen
zit hier tegenover mij. Ik heb er daarnet al over verteld dat hij graag naar Mars wil.
Goedemiddag.
Tijdens de plaat heeft u dat een klein beetje genuanceerd.
Ja, iemand vroeg, gaat u echt naar Mars? Nee. Wat is het nu?
Nu het hebben over onderweg zijn. Ik denk dat we allemaal al onderweg zijn. En daar gaat mijn boek ook over. Iedereen is ruimtevaarder. En net zoals je het gevoel hebt onderweg te zijn naar de Noordkaap of zo, zijn wij allemaal nu aan een duizelingwekkende vaart aan het reizen door het heelal. Op planeet Aarde.
Ja. Dus we zijn allemaal al ruimtevaarder.
En als we naar buiten kijken en het zou helder weer zijn, kunnen we van dat prachtige uitzicht ook genieten, die sterrenhemel. En wij zoeven samen met de zon een 800.000 kilometer per uur door die melkweg.
Ja.
En eigenlijk een uiting naar de ruimte is gewoon maar kijken van op een wolkenkrabber naar beneden. Maar goed, dat zijn de kleine uitstapjes.
Wij zijn op dit moment aan 800.000 kilometer per uur aan het vliegen.
Het hangt ervan af waar je staat.
Het is wel comfortabel reizen eigenlijk. Het is gezellig.
Ik ga graag even stoppen.
Samen de zon rond het centrum van de Melkweg. Als je de aarde van bovenaf bekijkt, dat is gewoon adembenemend. En dat uitzicht, dat wil ik ook wel eens ooit hebben.
Dat uitzicht van de aarde vanuit de ruimte?
Absoluut. Ja.
Die blauwe planeet, die beroemde foto's. Ja.
Okay. Dan moet je een plaats zien te veroveren in een raket op zijn minst.
Het hangt er vanaf. De kansen nemen toe. De commerciële ruimtevaart is nu een volle opkomst. Net zoals na Wereldoorlog II enkel heel rijke mensen konden vliegen. Na het tijdperk van de pioniers zijn stilletjes aan er de eerste airliners ontstaan. En vandaag kan zowat iedereen vliegen. Als er geen corona is, uiteraard.
En als je er het geld voor hebt.
Klopt.
Het is een hobby voor rijke mensen. Hè?
Ja, maar ooit was dat onbetaalbaar.
Zoals bij de luchtvaart. Ja.
Er moeten enkele pioniers zijn die het pad vereffenen om dan een hele industrie op gang te trekken. Net zoals wij in de latere middeleeuwen de zee hebben bedwongen. Niemand kon toen denken dat die gekken niet van de zee zouden afvaren. Hè, van het einde van de aarde was plat in die tijd. En toch voor veel mensen, hè. Toch is er door die stappen... nog aan de Noordpool. Ja.
Historici discussiëren daar toch
over. Ja, dat de middeleeuwers dat toch al geweten zou hebben.
Ze vonden het wel gekke werk om naar India te varen.
Maar in de tekst stond de aarde.
Punt is, het is gekke werk, inderdaad. Ja. Waarom moeten we zo ver gaan reizen? Waarom niet gewoon hier blijven? Niemand had kunnen denken dat er een hele socio-economische beweging op gang zou komen. Net nu met ruimtereizen ook, er komt een hele economische beweging op gang. Hoe die precies gaat verlopen, weet men niet. Maar alleszins, toptechnologie komt samen met topwetenschap. En dat kan je ook zomaar niet stilleggen.
Ja, u bent een vooruitgangsoptimist, ik voel het. Ik zie het ook aan de lichtjes in uw ogen.
Ja,
het moet. U heeft dus een boek geschreven, Iedereen Ruimtevaarder heet het. Dat begint van een gitzwarte premisse. Namelijk, ons verblijf hier op de aarde is per definitie tijdelijk. De aarde gaat eraan. Ofwel maken we het zelf kapot, klimaat, oorlog of nog iets anders dat we niet kunnen verzinnen. Ofwel doet de zon het. He, dat staat helemaal vooraan in uw boek.
Klopt.
De zon is een ster en sterren zijn eindig. En het eindigt in een soort van apocalyps waar de aarde in zal... Nee, beschrijft u het. Wat is ons lot?
We moeten kijken op korte termijn en op lange termijn. Uiteraard, naar Mars gaan of zo is geen oplossing voor de problemen hier op aarde. Klimaatverandering, oorlogen, armoede. Het is wel zo dat ruimtetechnologie daarvoor meewerkt. Uiteraard wel. Maar goed, op langere termijn, inderdaad, is ons leven hier ooit eindig. De zon... Binnen nu en een miljard jaar gaat hij een beetje beginnen ouder worden. Net zoals soms oudere mensen een beetje uitzetten. Gaat de zon ook uitzetten. Komen we boomringen, jaarringen aan. Ja. En worden we hier verschroeid. Moeten we daar nu in godsnaam over wakker liggen? 800 miljoen jaar, een miljard jaar. Nee, niet direct. Maar goed, per definitie leven wij maar enkele seconden hier, hè? Op een kosmische tijdschaal gezien.
Ja.
Als je een hele evolutie van leven bekijkt, het primitieve leven, dat onherbergzame omgevingen heeft ontdekt. Enfin, is het leven hier op aarde ontstaan? Misschien wel, misschien ook niet. Misschien is het van elders hier gekomen. De hele evolutie die dat leven meegemaakt heeft tot de vorm waarin dat wij nu zijn, technisch, wetenschappelijk, op ons toppunt, het is gewoon onze taak als mens om nu die volgende stap te nemen, om die ruimte te gaan verkennen, om dat DNA misschien terug de ruimte in te brengen in een meer geëvolueerde vorm.
Ja.
En als het dan ooit ophoudt op aarde, dan zijn we misschien ons elders aan het vestigen, wie weet.
Ja, en we hoeven zelfs niet op die zon te wachten die groter wordt. Maar voor het zover is, dreigt er ons nog een botsing met een ander melkwegstelsel, met een andere sterrenstelsel.
Op bijvoorbeeld, ja. Er kunnen andere...
En niet bijvoorbeeld, dat is gewoon zo. Hè. Dat,
binnen nu en 4,5 miljard jaar, als het zonnestelsel gaat ophouden te bestaan, dan inderdaad gaat de melkweg samenvloeien met de Andromeda-nevel. Dat gaat geen zware botsing zijn. Het zal meer iets zijn van ja, koffie en melk die in elkaar overvloeien. Oh, en ja. Één mooi mengsel maken. Waarbij ook weer stervorming op gang komt. Nieuwe planeten, nieuw leven. En zo is alles ook cyclus.
Ja.
Ook in het heelal.
Ik leg daar enige nadruk op dat het leven van de aarde of het leven van de mensheid op de aarde tijdelijk is. Omdat er meteen, toen ik het onderwerp aankondigde op Facebook gisteren, was er iemand die zei van ja, je moet toch vooral kritische vragen stellen over bemande ruimtevaart.
Klopt.
Je kan even goed met robotjes naar Mars gaan, wat trouwens al gebeurt. Naar de maan. Je hoeft daar geen mensen voor in te zetten. Maar de premisse van uw boek is nu net, ja, maar het menselijke ras is veroordeeld
natuurlijk
om planeetvarend te zijn, zoals u.
We gaan toch niet naar de Noordkaap reizen met robotten om daar foto's te maken, om dan te zitten hier mist op een terrasje? Wauw.
Betrapt.
Nee, dat draait het nu net om in dit leven. We willen allemaal verkennen, we zijn allemaal ontdekkingsreizigers, we willen die grenzen verleggen. Hè, hoe cool zou het zijn om een mens op Mars te hebben die dat dan beschrijft? De hele wereld gaat daar toch mee meeleven?
Ja, maar omdat het cool is, dat vind ik eigenlijk niet voldoende reden om er miljoenen en miljarden en miljarden in te investeren. En risico's te nemen ook. Want die
mensen, zo werkt wetenschap niet. Hè. Het is niet van, we gaan even iets ontwerpen om dat te gaan doen. De hele geschiedenis door heb je pioniers gehad die de gekste dingen doen en nog steeds doen vandaag de dag. Daar komen de meest ongelooflijke zaken uit voor. Dat is altijd zo geweest. Dat is ook zo bij ruimtereizen. En een mens, als die in exploratiemodus is en zijn grenzen moet gaan verleggen, dan komen altijd ongelooflijke dingen uit voort.
Dat klopt.
En daarom moeten we investeren.
Ik zie op diverse lippen vragen branden. Zowel bij Sven als bij Michael. Als bij Tito.
Ik zwijg.
Nee, Michael, jij wil iets zeggen?
Ik wil het eigenlijk ondersteunen, omdat inderdaad... Ja, dat is hetgeen wat ik daarnet beschreef. Dat is aan die rand staan. Over de Noordkaap. Aan die rand staan. En je wat vragen wat er voorbij ligt. Hè. Ik denk, de menselijke exploratiedrang heeft ons gebracht tot waar we zijn.
Ja.
Maar ik denk dat mijn... kijk erop. De reden waarom dat we dat doen... Net zoals naar de Noordkap. Ik reis naar de Noordkap om terug thuis te komen. En te snappen wat thuis betekent.
Ja.
Hetzelfde geldt denk ik voor de ruimtevaart. We zijn naar de... Iemand zei dat heel mooi, een astronaut geloof ik. We zijn naar de maan gegaan om de maan te verkennen. En we hebben de aarde ontdekt. Door terug te kijken, die ongelooflijke fragiele blue marble, die blauwe knikker te zien hangen en te beseffen, verdorie, er is maar één punt. Die mooie foto van de Pale Blue Dot van Carl Sagan van Voyager 1... vertelt hetzelfde. Dat klein blauw puntje is zo uniek en speciaal. En dat hebben we pas beseft door weg te gaan ervan.
Maar het gitzwarte van de geschiedenis is dat blauwe puntje dus achter de rug van die ruimtevaarders kapot zal zijn.
Maar dat
er is
geen
teruggeven.
Ik deel volledig uw exploratiedrang, maar ik vraag me af... Zit er ook niet iets moois net in die eindigheid? Moeten wij als mensen wel oneindig blijven verder bestaan als soort? Of is het normaal en natuurlijk dat er een einde komt aan ons verhaal?
Dat is de hamvraag natuurlijk. Hè. Daar kan je eindeloos over discussiëren. Maar niet vooruitgaan is achteruitgaan. Wij moeten telkens grenzen verleggen om onze persoonlijke welvaart ook veilig te stellen. En ook om als mens in zijn geheel te groeien. Wij doen aan cultuur, wij doen aan wetenschap, wij doen aan exploratie. Dat is part of being human.
Ja, maar Tine, zeg maar.
Kan het ook geen deel van vooruitgang zijn... Als je de zorg voor die aarde centraal stelt, als je zegt van ja, eigenlijk, we hebben die nu gezien vanuit de aarde en daar komt bij mij ook de liefde vandaan voor die planeet. En vooruitgang is eigenlijk ook gewoon zorgen voor die planeet.
Klopt. En dat doet de ruimtevaart ook enorm. Het is dankzij aardobservatie natuurlijk dat we problemen zoals afsmelt van de poolkappen in kaart kunnen brengen. Dat we ook het menselijke lichaam beter verkennen, betere medicatie kunnen maken. Dat we kunnen kijken naar nieuwe manieren om aan onze grondstoffen te geraken voor technologie van morgen. He, want vandaag de dag gaan we de meest fragiele natuurgebieden uitkammen op zoek naar zeldzame aardmineralen of aardmetalen. En dat kunnen gaan delven op de manen van planetoïden kan ook die aarde een stukje ontlasten.
Maar wie is dan eigenaar?
Niemand. En dat is ook zo mooi.
De legale kant van de zaak.
Ja. Wij moeten nu doen voor de ruimte wat we jaren geleden hadden moeten doen voor de aarde. En daar liggen ook de kansen. Wat gaan we doen? Gaan we het overlaten aan dictators, aan grootmachten, om die ruimte te exploiteren, om dan het te moeten ondergaan? Of gaan we met z'n allen meewerken aan die wetten en verdragen, denktanks oprichten en actief deel zijn van die geschiedenis? Dit kan nog geschreven worden.
Ja, maar nu de poolkappen beginnen af te smelten aan de Noordpool.
En daarom wil ik dat iedereen daarover praat, daarmee bezig is, om het niet te laten gebeuren enkel door grootmachten, maar dat ook kleine ondernemers, wat ook vandaag de dag het geval is, kunnen deelnemen aan die toekomstige ruimte-economie.
Ja, ik ben het niet eens met het woord kleine ondernemers. Dat zijn allemaal supergrote ondernemers.
Dat is niet
en dat
waar.
Zie je bij de Noordpool, waar op dit moment die poolkappen beginnen te smelten, een aantal van die grondstoffen en delstoffen komen vrij. Ja, dat is een jacht, hè. Om te eerst met z'n allen.
Als we hoeveel kleine bedrijfjes nu actief bezig zijn te ondernemen op de maan. Of,
dat is niet allerlei... dat Elon Musk en dat soort van...
Nee, dat zien wij in de media. Maar er zijn tientallen, honderden bedrijfjes nu in aanmaak, zeg maar, een opstartfase, om te doen aan mijnbouw op de maan of op die toch technologie mee te ontwerpen, bijvoorbeeld. Die autonome robots te ontwikkelen. Technologie die ook op de aarde enorm aan bod zal komen als we automatisch ons verkeer willen regelen, bijvoorbeeld.
Er staat een heel hoofdstuk in uw boek, niet alleen over de ontginning van de maan, maar ook de ontginning van aardscheerders.
Ja.
Aardscheerders?
Ja, de D is heel belangrijk in dat woord. Aardscheerders.
Die vlak bij de aarde komen en dus...
En er langs scheren.
Ja. Er langs scheren,
en dus je stuurt
het,
een raket daar naartoe en de mineralen die zich daar bevinden, gaan we ontginnen.
Stapje voor stapje. Hè. Dus,
maar dat zijn dan toch mineralen die wij niet hebben, want anders... Ja, waarom zo ver weggaan om ze te laten...
Ja, ook al zouden we vandaag alle zeldzame mineralen recycleren die we nu in onze gsm's en mobiels, laptops hebben, dan nog is er niet genoeg om een hoogtechnologische omgeving die klimaatneutraal is, in stand te houden binnen nu en 50 jaar.
Ik vind dat ook een griezelige gedachte, dat we mijnbouw...
Het is een en-en-verhaal.
Buiten de planeet gaan organiseren. We hebben het hier om zeep geholpen. Kom aan, we beginnen aan
de maan volgende.
En we beginnen aan de aardscheren.
Nee, ik denk het niet. We hebben het hier niet om zeep geholpen. We hebben inzichten gekregen in onze tekortkomingen. En we kunnen het alleen maar beter doen in de toekomst. Ik denk dat we gewoon lessen moeten trekken. En de technologie en de wetenschap enorm ondersteunen in de ruimte om dan te goed te komen op aarde, zoals ik ook in mijn boek beschrijf.
U heeft een... Ik noemde u daarnet vooruitgangsoptimist. U heeft een enorm vertrouwen in de vooruitgang, technologie en wetenschap. Ik begrijp dat ook wel enigszins. Als je astronaut wil... Welke psychologisch profiel wil astronaut worden? Dat moet iemand zijn die een enorm vertrouwen heeft in de technologie. Je riskeert je leven, want niks is zo
gevaarlijk. Dat doen wij elke dag, ons leven riskeren in het verkeer, een vliegtuig.
Ja, dat is waar.
Plus, iedereen wou toch astronaut worden vroeger, niet?
Ik wel, het lijkt me zoiets, als je niet nadenkt over de gevaren, dan wil je astronaut worden, als je in de lagere school zit. Ja.
Ik had een foto gezien van Mars.
Ja, amai, supergraaf. Er is nu een heel hoge resolutie.
Ja, om naar die foto te kijken, maar om daar te gaan...
Ja, man.
Wonen?
Jawel.
Serieus? Ja. Ik ga nog liever dood op de aarde dan ik ga leven op Mars. Nee.
Mag je ergens kunnen doodgaan dan toch liever op Mars?
Allee, man. De terrassen op Mars stellen niks voor.
Ze zijn wel open, er is tenminste geen avondklok.
Maar er is alleen maar zand, rood en nog en rotsen. Ook. Maar nee, er is groen van de natuur en blauw van de lucht en grijs van de mist.
Ja, oké. Okay.
Nee, echt het psychologisch profiel van de ruimtevaarder. Schitsen.
Dat zijn allemaal mensen met een enorme exploratiedrang. Mensen die de bergen intrekken, mensen die de meest onontgonnen gebieden in willen, gewoon om te exploiteren en grenzen te verleggen, zowel fysiek als mentaal.
Ja. Ja, ben ik al te oud?
Nee.
Ik heb wel het profiel, maar ja...
Je bent avontuurlijk ingesteld,
astronauten,
want je praat met dictators.
Je hebt professionele astronauten, inderdaad, die op de juiste leeftijd de juiste cv moeten hebben. Maar, net zoals mijn grootouders nooit hadden kunnen denken dat ze ooit het vliegtuig konden nemen. Het zou voor hun te groot zijn geweest, te duur, beter. En toch is dat gelukt, binnen die mensen hun levensperiode. Ja.
U bent door de selectieprocedure geraakt van de ESA, hè?
In 2008 heb ik deelgenomen, klopt.
En wat wil dat concreet zeggen? Je hebt deelgenomen, maar je hebt er toch doorgeraakt?
Ik heb pakweg anderhalve selectieronde overleefd. En dan is het ook gestopt. Nee, ik ben niet in de finale geraakt.
Je zit niet in de wervingsreserve van
ESA. Nee, klopt.
Maar
het is wel heel fijn om aan zo'n selectie deel te nemen. Je leert heel veel over jezelf. Je komt fijne mensen tegen. En ook weer door zo'n dingen te ondernemen, ga je weer nieuwe paden ontdekken, nieuwe mensen leren kennen.
Ik wil er ook even bij zeggen dat het geen schande is om daarin te buizen. Hè? Er waren 10.000 kandidaten voor hoeveel plaatsen?
Voor 6. Over een periode van 15 jaar. En ik ben ongeveer, bij de laatste 400 geraakt. Maar het is wel heel fijn door... Het is niet omdat je dat niet bereikt, dat er geen andere manieren zijn om die passie ergens in de wereld te zetten. Mijn grootvader, toen hij nog leefde, vroeg aan mij, Nancy, waarom staan we nog niet op Mars? In mijn tijd stonden we op de maan. En dat voelde je wel beschaamd voor de hele generatie samen. De maan is toch maar liefst 1000 keren verder weg dan momenteel het internationale ruimtestation.
Dus de druk was gelegd.
Moest wel, ja.
Maar dan dacht ik inderdaad, waarom staan we nog niet op Mars? En misschien moet ik ook ophouden te denken dat dingen zomaar vanzelfsprekend zijn. Als dingen er niet zijn, ben ik wel misschien een van die personen die mee die weg helpt bewandelen. En de weg ernaartoe is dikwijls veel fijner dan aankomen. Dus vandaar ook dat ik ben beginnen ondernemen in de ruimtevaart, de Space Training Academy heb opgericht.
Ja. U geeft een soort van trainingscursussen aan mensen die ervan dromen om ruimtevaarder te worden.
Ja,
en krijg je dan een soort van rijbewijs voor de ruimte?
Het staat allemaal nog niet. Ze hebben aan het uitwerken. Maar de dichtste benadering die je kan doen op aarde is een gesimuleerde ruimtemissie. En dat soort simulaties doen we dan in Nederland in een heel geavanceerde militaire simulator. En bijvoorbeeld voor mijn ouders die nu in de 70 jaar zijn, is dat de dichtste benadering die voor hun mogelijk is. Zij gaan niet meer meemaken dat ruimtereizen gewoon wordt. Hè? Zoals Elon Musk voorstelt, binnen nu en 20 jaar reizen we allemaal via de ruimte van bijvoorbeeld New Mexico naar Shanghai binnen het uur via de ruimte. Dat kan een nieuwe manier van reizen worden, maar dat gaan zij niet meer meemaken op een democratisch betaalbare manier. Maar zo'n ruimtesimulatie komt wel heel dichtbij.
Is een ruimtesimulator een vliegsimulator? Zoals je dat hebt voor vliegtuigen.
Met een geavanceerde simulator zoals Boeing of Airbus.
Ja.
Met dat verschil dat die simulator de hoge versnellingen kan simuleren die je meemaakt in de raket.
Ah, ja.
Het overgang naar gewichtloosheid nabootst.
Ja.
En ook echt over kop gaat als je dat ding ook crasht.
Okay.
Dus vrij reëel, die beleving.
Kan gewichtloosheid nabootsen? Want vroeger hadden ze daar toch zo'n paraboolvlucht voor
dat
nodig met
ook
zo'n vliegtuig. Had je dan, 10, 15 seconden?
Wij doen zo...
Je darmen uit je lijf kan kotsen.
Dat is de volgende fase. Dan gaan we een kleine privéjet huren waarbij we een tiental parabolen uitvoeren. Waar je telkens zo een 12 seconden gewichtloosheid ervaart.
Dat is natuurlijk niet gewichtloos. Hè? Je valt gewoon even snel als het vliegtuig valt.
Je ervaart zwaartekracht op aarde, maar je bent in vrije val. Ja.
Ja, ja. Ik dacht toen u over die simulaties begon, dat u het zou hebben over... ik ga nu een heel oneerbiedig woord gebruiken. Die scoutskampen die
die Mars-simulaties.
Die worden georganiseerd.
Ah, ja.
Ja, ik weet niet precies waar, maar in woestijnachtige streken.
Ja.
Waar dan de deelnemers doen alsof ze op Mars zijn. Dat gebeurt ook, hè?
Dat heb ik ook gedaan. In 2010 heb ik een gesimuleerde Mars-simulatie gedaan. Zo'n scoutskamp in de woestijn van Utah. Dat is heel erg boeiend, omdat je daar met zaken geconfronteerd wordt die... je in het dagelijkse leven niet meemaakt. Bijvoorbeeld communicatie. Wij zijn gewoon hier ogenblikkelijk aan alle bronnen van informatie te kunnen.
Ja.
Maar dat kan niet als je bijvoorbeeld daar bent. Hè. Je kan niet zomaar ogenblikkelijk communiceren met de aarde, want je signaal is een kwartiertje onderweg. Houston, I have a problem, you have a problem. Want jouw signaal komt pas een kwartier later aan.
En het antwoord komt nog eens een kwartier later aan?
Klopt, een half uur later.
Een half uur.
Zodanig dat we dus moeten zorgen dat we binnen dat team heel autonoom gaan werken. En zo ga je op een creatieve manier oplossingen genereren. En het is door in zo'n setting te zijn dat er ook nieuwe oplossingen tevoorschijn komen. Natuurlijk doen we niet alleen aan het uitwerken van procedures, maar doen we ook een hele race aan wetenschappelijke experimenten.
Maar bijvoorbeeld als je op Mars zit en iemand krijgt een ontstoken appendix, dan moet die daar geopereerd worden.
Het zijn zaken waar je rekening mee moet houden. Momenteel, als wij in de ruimte kijken, astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation kunnen binnen de halve dag in een ziekenhuis op aarde liggen.
Ja.
Maar op Mars kan dat zomaar niet. Dus je zal moeten zorgen dat je medisch geschoold personeel meeneemt die een kleine operatie kunnen uitvoeren.
En een grote operatie?
Of, robots meevoeren. Nu kijk, In dat soort van settings beginnen mensen heel creatief te denken. Ja? En dan moet je aan telerobots gaan denken of combinaties van. En zo gebeuren enorm grote technologische vooruitgangen, zoals in de medische sector het geval is. Alle beeldverwerkingstechnieken die we nu gebruiken in de medische sector zijn er gekomen dankzij de ruimtevaart. Ja. Dat weten heel weinig mensen. Maar het is in zo'n omstandigheden dat je heel creatief gaat denken en de oplossingen genereert waar je anders nooit aan had gedacht.
Oké. Dat was eigenlijk een kritiek die ik had. Van, vaak worden er lijstjes gemaakt. Wat hebben we te danken aan de ruimtevaart? Sommige mensen zeggen alleen de Tefalpan, maar dat is over.
Dat net niet.
Dat is overgeven.
Nee, alsjeblieft geen Tefalpan.
Nee, geen Tefalpan, zelfs dat niet.
Ik had Velcro gehoord altijd.
Ja, maar dan denk ik altijd van, ja, maar via de ruimtevaart vinden ze dan inderdaad isolerende pakken en zo. Maar dat is toch een enorme omweg. En een dure omweg. Er zouden toch ook zonnepanelen kunnen bedacht zijn zonder dat we daarvoor naar de maan moeten liggen.
Ik weet niet of... als we kijken naar doorbraken in de fysica, in de wiskunde, dat is ook zomaar niet gekomen. We gaan een probleem vinden voor dit. Dat is er gewoon gekomen door heel creatief te zijn. Zonnepanelen inderdaad zijn een spin-off van ruimtetechnologie, net zoals het altijd het geval is.
Maar zouden we geen zonnepanelen gehad hebben zonder het Apollo-programma?
Misschien wel, maar ja...
Je vindt Velcro toch belangrijker dan zonnepanelen?
Nee. Het gaat gewoon over de mindset. Als je in een exploratiemodus bent, in een creatieve modus, grenzen verleggen, dan kom je altijd tot creatieve uitvindingen. Ja. En laat net dat de basis zijn waarom we aan ruimteverkenning moeten doen.
Ja. De verleiding is groot om hier uitsluitend over technologie te praten. Maar als je naar Mars reist met een club van, met hoeveel zijn ze? 6, 7 man?
Alles komt erbij kijken, niet alleen technologie.
Dan moet je daarmee samenleven.
Klopt,
in een kleine ruimte.
Alle disciplines komen samen als je aan zo'n missie gaat beginnen. Je moet gaan kijken hoe gaan we die capsule designen om het ook leefbaar te houden. Als iemand ziek wordt, hoe gaan we psychologisch omgaan in een klein team? We hebben allemaal meegemaakt wat het is om thuis te zijn de afgelopen maanden, om niet onderweg te zijn. Wat
ons moeilijker is dan mevrouw Filet, ja. Op te luisteren.
Maar dan wordt onderweg zijn je thuis. Ja. Dat is dan je leven op een zeker moment. Ja. Dat is,
Mogen er huisdieren mee naar Mars? Een hondje voor het gezelschap of zo?
Is nog niet over nagedacht, denk ik.
Echt niet. Het is niet zo'n slechte vraag. Mogen er coronavirussen mee naar Mars? Of dat soort van huisdieren, dat weet je dat je die meeneemt. Maar,
nee, kijk. Alle toestellen die naar een ander hemellichaam gaan, worden heel goed ontsmet. En ook omgekeerd. Het zijn heel goede procedures om te kijken dat er geen... Ja, besmetting gebeurt van het ene hemellichaam naar het andere. Of omgekeerd, vooraleer dat we zeker weten dat er geen vormen van leven aanwezig waren op die andere planeet.
Ik heb uw boek Iedereen Ruimtevaarder met geboeid gelezen, maar ik blijf erbij. Ik ga niet mee. Niet.
Dat is goed.
De meningen hier rond de tafel
Michael en Nancy gaan, jij blijft gewoon
niet
thuis.
Niet iedereen moet naar Mars, dus het wordt geen aarde 2.0.
Bijna iedereen ruimte.
Exploratie, dat moet een soort van nederzetting worden, zoals een onderzoeksbasis op Antarctica. Maar we moeten niet een hele stad gaan stichten op Mars. Dat nu ook weer niet.
Oké, Nancy Vermeulen, dank u wel.
Interne keuken.